Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus, gasten, belangstellenden, waar u ook bent. Clive heeft het al gezegd, maar ook namens mij. Goedemorgen. Afgelopen seizoen mochten we in de kringen de volgende twee boekjes behandelen. In het najaar van 2020 heb ik daar ook mee gestaan. En eigenlijk daar ook over mogen preken in twee preken. En deze boekjes zijn ook in een aantal kringen behandeld dit jaar. De meeste kringen zijn er nog niet helemaal doorheen. En voor degenen die daar nog geen kennis van hebben genomen en ze misschien wel in de kast zijn verdwenen, zou ik eigenlijk toch nog een oproep willen doen. De zomervakantie komt eraan. Neem het eens toch dit ter harte. Het is ongeveer, als je een beetje doorleest, 2 uurtjes tijd, dan heb je zo'n boekje doorgelezen. En er staat gewoon goede informatie in hoe wij eigenlijk het gemeenteleven zien, hoe wij een gemeentelid zien. En daarin zou het gewoon fijn zijn als we dan weten van elkaar wat de visie is die wij in deze gemeente daarvoor hebben. Vandaag wil ik in de prediking dan ook een vervolg geven aan hoe kunnen we een gezonde gemeente zijn. En juist het belang daarvan. Eerst wil ik nog even kort terugblikken naar de 2 eerdere preken die ik mocht houden over een gezond gemeentelid en over een gezonde gemeente. In de boodschap over een gezond gemeentelid was het kern Bijbelvers Matteüs 16 vers 24. En in die tekst staat het volgende. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Dat was de boodschap aan de discipelen toen, maar dat is ook nog de boodschap voor vandaag de dag, voor hen die de Heer Jezus willen volgen. In dit vers gaf de Heer Jezus 3 elementen over wat het betekent om achter hem aan te komen. Zelfverloochening, kruis opnemen, volgen. En dit staat haaks op wat we leren in de wereld en hoe we zelf zijn. En toch is dit noodzakelijk voor een discipel om hem te volgen. In de tweede dienst over een gezonde gemeente hebben we Efeze 4 vers 11 tot en met 17 behandeld. En hebben we het gehad over dat we niet allemaal dezelfde taak hebben binnen de gemeente. Ook hebben we het gehad over het belang van toerusten tot dienstbetoon. Met name lag dus de nadruk op die toerusting. We moeten getraind en begeleid worden tot en ontwikkelen in dienstbetoon. Dat is gewoon eigenlijk discipelschap. En dat is zowel doen als toelaten. Het is niet zo, beide gebeuren eigenlijk als het goed is binnen de gemeente. Ik heb broeders en zusters nodig die mij discipelen. En zo mag ik ook andere discipelen binnen de gemeente. Als we werk van discipelschap maken, zullen we als gemeente groeien in volwassenheid. Groeien in het gaan lijken op Christus. Groeien vanuit hem, tot hem, in de liefde. En vers 16 omvatte als het ware een samenvatting van hetgeen hiervoor was behandeld in Efeze 4 vers 1 tot 15. Het is in dat vers zo nadrukkelijk als Paulus zo gegrepen is door datgene wat hij heeft opgeschreven en dit wil beklemtonen. Maar ook nu wil ik wijzen op het begin van de tekst. Van hem uit. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Vandaag wil ik een vervolg maken op deze 2 preken. En laten we daarom nu lezen. Eerst Romeinen 13 vers 8 tot en met 14. Laten we dat opzoeken. Romeinen 13 vanaf vers 8. En daar staat het volgende. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Dat is het gedeelte uit Romeinen. En dan wil ik ook nog lezen uit 2 Petrus 3. Van vers 11 tot en met 16. Daar lezen we. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn? In heilige levenswandel en in godsvrucht. U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Here als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Tot zover de lezingen van deze ochtend. En je ziet ook dat ook Petrus verwijst naar Paulus. Ook vanochtend wil ik dus eigenlijk Paulus, een brief van Paulus gebruiken en een brief van Petrus. Maar ook Petrus wist van het onderwijs van Paulus wat hij gegeven had en wees daarop. Nou, ook dat wil ik vanochtend eigenlijk doen. In beide gedeelten, die zijn eigenlijk geschreven met het naderen van de laatste dagen in gedachten. Hoe zal de Heere Jezus ons aantreffen? Vandaag de dag leven we in verwarrende tijden. Er moet steeds meer over onze harde schijf, zeg ik wel eens. Onze harde schijf van het hoofd. Zoveel informatie moet daar overheen. Ik las daarover het volgende. De hoeveelheid informatie neemt steeds meer toe en door de ontwikkelingen in de informatietechnologieën kunnen we steeds makkelijker en sneller toegang tot deze informatie krijgen. Informatiestress treedt daarom steeds vaker op. In de loop der tijd zijn meerdere termen voor deze vorm van stress in gebruik geraakt. Zoals infobesitas en datasmog. Wanneer een persoon zoveel informatie voorgeschoteld krijgt dat hij geen keuzes kan maken, spreekt men van keuzestress. En dat zien we ook terug in de christelijke wereld. Nog ineens, zo lang geleden, werd je geboren in een zuil en je stierf bijna altijd ook weer in diezelfde zuil. De geloofsinformatie in je leven kwam tot je vanuit de zuil waar je zat. in wat je las en wat je hoorde, was er als het ware een soort afgebakend gebied. Een voorbeeld daarvan zijn mijn ouders. Mijn ouders zijn beide gereformeerd geboren en ook mijn vader is gereformeerd gestorven en zo zou het met mijn moeder waarschijnlijk ook wel vergaan. En zij ontmoeten elkaar in het provinciale jeugdwerk van de gereformeerde gemeente. De ene bij de jongensclub of bij de jongensvereniging en de andere bij de vrouwenvereniging. Toen nog gescheiden en langzaam kwam daar dan, gingen ze wel samenwerken en ontmoetten ze elkaar tijdens de provinciale vergaderingen. En hun geloofsontwikkeling vertrok zich binnen die gezindheid. En dat gaf op een bepaalde manier ook een duidelijk kader naar hoe je je leven invulde, in welke kringen je je bewoog. En op een bepaalde manier was dat ook dus best wel een, ja, dat was duidelijk. En nou, daarin volgde je. Vandaag de dag komt er veel meer op ons af vanuit alle hoeken en gaten van het internet. En ik wil heel nadrukkelijk stellen, dit is overigens niet alleen negatief. Want daardoor kun je ook gemakkelijk de beschikking krijgen over heel goed materiaal. En ook daardoor zijn bijvoorbeeld heel veel mensen ook in onbereikte gebieden bereikt met het evangelie van Jezus Christus. Echter, meer dan ooit is het belangrijk waakzaam te zijn. En komt het aan op onderscheidingsvermogen. Onderscheidingsvermogen als gave van de geest. Nou, misschien zijn veel mensen denken van, nou, onderscheidingsvermogen, daarvoor zou ik niet als eerste in de rij staan. Nou, even plat gezegd, ik denk misschien vandaag de dag is het wel de belangrijkste gave die we van de Heer zouden kunnen ontvangen. Onderscheidingsvermogen. Weten wat waar is en wat niet waar is. Ook kinderen en jeugd krijgen op jonge leeftijd al veel voor de kiezen. Laten wij daar als ouderen, als ouders, maar ook anderen die in de gemeente zitten, ons bewust van zijn. En tot we daarin onze kinderen ook mogen helpen om zich te houden op de Heer Jezus en wat waarheid is. Volgens velen leven we in de eindtijd. Nou, daarover gaat er in dit stukje ook wel het nodige wordt erover gezegd. Ik zal daar vandaag niet heel nadrukkelijk heel diep op ingaan. Er zijn veel datums die je om de oren vliegen. Mensen plakken dingen van deze tijd op de Bijbel en ze verspreiden het via internet of via andere manieren om anderen daarin mee te krijgen. En binnen de kortste keren heb je als het ware weer een nieuwe beweging wat zich vooral daarmee bezighoudt. En het zijn spannende en ingewikkelde tijden. En het is goed om de Bijbel te bestuderen en hierover na te denken. Maar toch ook waakzaam te zijn en wel de Heer Jezus te verwachten. Laten we daar naar uitzien. Maar het is ook een valkuil. Het kan dus ook een valkuil zijn om ons weg te trekken bij wat nog belangrijker is. En dat is het bezig zijn met het kennen van de Heer Jezus en het leven vanuit genade. En onze plek in te nemen binnen de gemeente en daar waar de Heer ons geplaatst heeft. Waar roepen Paulus en Petrus ons toe op als we steeds verder in de nacht komen en de dag nabij is gekomen? Of zoals Petrus zegt, maar de dag van de Heere zal komen. Dan horen we een oproep tot liefde, heilige levenswandel en godsvrucht. En laten we deze oproep ter harte nemen. Paulus wijst op het belang om te ontwaken uit onze slaap. Als het ware is het een wake-up call. Een wake-up call voor mensen die zodanig slapen dat ze de Heer Jezus nog niet hebben aangenomen. En dat maar steeds weer uitstellen, terwijl ze het evangelie ontelbare keren hebben gehoord. In hoeverre wordt jij, wordt u, nog bepaald bij de vergankelijkheid van het leven? Clive deelde aan het begin van de dienst over het overlijden van de tante van Hendrik. Op de een of andere manier ben ik deze week erg geconfronteerd met de vergankelijkheid van het leven. Een heel aantal dingen kwamen langs waarin dat zo duidelijk naar voren kwam. Afgelopen weekend kregen wij een bericht dat in Machiels in Elftal een jongen een ongeluk had gehad in Veenendaal. Hij was niet overleden, maar hij ligt in het ziekenhuis met een dwarslesie. En ineens is zijn leven totaal anders. En dat is toch, merk je dan ook, voor 14-jarigen in zo'n elftal een schok. Want ook jij had het kunnen zijn. Afgelopen maandag was ik op het werk. En toen kregen wij door dat er een 2-jarige peuter in Ochten was overleden vanwege een aanrijding met een shovel op het erf. Wellicht heeft u het meegekregen. Iemand van op het werk had daar een relatie mee en die deelde met ons ook iets wat die directeur van een van de andere kinderen had gedeeld. En het trof mij. Voor mensen die misschien uit de reformatorische gezindheid komen, zijn dit teksten die ze bekend in de oren klinken. Maar voor mij, die wat meer uit lichtere hoek komt en uit evangelische hoek, heb ik het niet vaak zo duidelijk eigenlijk gehoord. Het belang om je bewust van te zijn dat het leven vergankelijk is. De directeur schreef het volgende. Mag het een roepstem zijn voor ons allen, ook voor ons geld. Bereid uw huis, want gij zult sterven. Ons leven is kwetsbaar en broos. Mag het een spoorslag zijn om de Here te leren zoeken. De Here heilige deze roepstem aan ons hart tot waarachtige bekering. Indringende woorden, maar woorden die ook voor ons gelden. Ook wij mogen ons afvragen, waar staan wij? Hoe kan ik mijn Heer en Heiland ontmoeten? Ken ik hem al werkelijk? Laten we ons daarvan bewust zijn. Maar laten we ons ook van bewust zijn dat dit niet in eerste instantie een boodschap is voor ongelovigen. Paulus en Petrus richten zich op gelovigen. Gelovigen die uit de slaap moeten ontwaken. En die bezig zijn met andere zaken dan de zaken van de Heer. We zijn zo vaak horizontaal gericht. Gericht op comfort, om het prettig te hebben. Of op superioriteit, ons boven de ander willen stellen. Maar beseffen we nog dat we onderdeel zijn van een geestelijke oorlog. En dat er om ons heen zoveel de zaligheid in Christus niet ontvangen hebben. En wat doet het mij? Wat doet het u? Daarom wil ik de volgende 3 vragen beantwoorden naar aanleiding van de 2 Bijbelgedeelten die we hebben gelezen. Wat is liefde? Wat is een heilige levenswandel? Wat is godsvrucht? Ten eerste, wat is liefde? Paulus heeft het veel over de liefde. Over Paulus wordt wel gezegd dat hij zo leerstellig is en niet zo empathisch. Maar het is Paulus die zegt in 1 Korinthe 13, hebben we vanochtend ook al gelezen, zonder de liefde ben ik niets. En dit is voor de meesten misschien bekend, maar toch goed om door de verschillende vormen van liefde heen te lopen. En waar wij 1 woord gebruiken in het Nederlands, zijn het in het Grieks 4 woorden. Ten eerste agape, waar we uitgebreid op zullen terugkomen. De tweede is eros. Dit omschrijft een fysieke, seksuele vorm van liefde gericht op begeren, lust en hartstocht. De derde vorm van liefde is filio. Dit soort liefde zie je tussen beste vrienden, zoals een David en Jonathan in de Bijbel. Het spreekt van een diepe emotionele band waarin men warme, niet seksuele gevoelens voor elkaar heeft. De vierde vorm van liefde is misschien wel de meest onbekende, is storge. Dit niveau van liefde komt voor in familie tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, tussen broers en zussen. Zoals filio spreekt dit soort liefde ook van een diepe emotionele band. Maar het gaat verder dan filio, omdat de bloedverwantschap men anders bindt. Er is meer toewijding en meer verplichting verbonden aan deze vorm storge. Enige uitzonderingen daar gelaten is in ieder van ons zonder Gods hulp, let op, zonder Gods hulp, zonder Gods interventie in staat op deze laatste 3 verschillende niveaus lief te hebben. Eros, filio, storge. Ieder mens kan als het ware die vormen van liefde vanuit zichzelf richting een ander uiten. Waarbij het nog steeds vanuit zichzelf en ook ten behoeve van zichzelf is. Echter, wat wij niet vanuit onszelf hebben, is agape-liefde. De Heer Jezus zelf is het exponent van deze liefde. En we kunnen bijvoorbeeld lezen in Romeinen 5 vers 18... hoe dit in de Heer Jezus, in datgene wat hij voor ons gedaan heeft. Laten we dat vers even opzoeken. Het is een Bijbelvers, Romeinen 5 vers 8... Het is een van de eerste Bijbelversen die wij zongen bij ons in het gezin. Hij is niet door Annelien of door Rijn op muziek gezet, maar wij hebben hem ontelbaar veel gezongen. En daarom is het ook een tekst, ja, die voor mij diep doordrongen is in eigenlijk om daardoor te doorgronden wat de Heer Jezus wel niet heeft gedaan. We lezen in Romeinen 5 vers 8... God echter bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Zo'n Heer Jezus hebben wij. Dat is zijn liefde. Toen wij nog zondaars waren, toen wij nog vijandig waren. Die liefde heeft hij gehad. Agape-liefde. Wat is dan dat, agape-liefde? Agape is het Griekse woord voor liefde in de Bijbel. Agape is de liefde die God voor ons heeft en die wij ook voor anderen behoren te hebben. Agape is geduldig, vriendelijk, tevreden, verdraagzaam, onzelfzuchtig, vergevend, vertelt de waarheid, is trouw en loyaal en heeft doorzettingsvermogen. Dit kunnen we ook teruglezen in 1 Korinthe 13, vers 4 tot 8. En zoals ik al zei, dat hebben we eerder gelezen vanochtend. Agape richt zich op de ontwikkeling van de ander en is niet zelfgericht. Agape bouwt de ander op in plaats van af te breken. Agape kan wachten in plaats van onbeheerst vooruit te stormen. Agape is dus totaal anders. Agape is namelijk ook verbindend. Het gaat voor gemeenschap. Agape laat Christus zien. En als we in die tekst waar we aan het begin lazen uit Romeinen 13, laten we die weer opslaan. Daarin zie je het woord liefde natuurlijk veel gebruikt worden. En eigenlijk wil ik duidelijk maken, bijvoorbeeld wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Daar wordt heel nadrukkelijk het woord agape gebruikt. Dus die alles wat we net over agape, wat dat is eigenlijk ja, wat van ons gevraagd wordt. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, dan elkaar agape te hebben. Belangeloos lief te hebben. Nou, dan komt de wet langs, zoals we gekregen hebben, maar dan ook weer samengevat namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. En in dat woord lief hebben is weer een vervorming van agape genomen. Dus ook weer het belangeloos, onzelfzuchtig, gericht op de ander. Dat is de vorm hoe wij zouden lief moeten hebben. En als je ook verder leest, ook dan weer de liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Dat gaat heel expliciet over die agape. Nou, dan worden wij gewaarschuwd. Dat als wij ja, de tijd zien naderen, als het steeds ingewikkelder wordt, als er steeds meer verwarring ontstaat, als we uit elkaar gespeeld worden, waar moet dan onze focus op zijn? Waar moeten we mee bezig zijn? Met die liefde. Die liefde moet groter worden in ons. Daarom moeten we ons daar ook voor openstellen, want het is niet een liefde die ik vanuit mijn oude mens heb, die heb ik enkel en alleen mogen ontvangen doordat de Heer Jezus in mij is komen wonen. Dat ik hem heb mogen aannemen. En daarin is het ook goed om elkaar daartoe op te roepen. Dat we elkaar op die manier lief hebben. Want als we verder lezen, dan zien we ook, laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Nou, eigenlijk zou je dat kunnen zien, we behoren in het licht te wandelen. En dat kunnen we enkel en alleen als we in het licht wandelen door in Christus te zijn. Daarvoor is ook zo belangrijk om met Christus bezig te zijn, hem te kennen. Zodat we niet, en daar zie je dan drie woordparen zoals dat dan mooi heet. Eigenlijk zijn daar twee woorden die achter elkaar staan, die eigenlijk heel dicht bij elkaar liggen. Het gaat bijvoorbeeld dan over zwelgpartijen en dronkenschappen. Nou, dat heeft eigenlijk alles betrekking op hoe jij met je lichaam, ja, hoe je daar helemaal op gefocust kan zijn en tot je dronken kan worden en tot je helemaal vol kan vreten, zoals dat dan wel heet. En tot daar eigenlijk je aandacht op komt te liggen. Niet in slaapkamers en losbandigheden. Dat zijn eigenlijk alle dingen omtrent seksualiteit die ons soms zo af kunnen trekken van eigenlijk met die ware liefde bezig te zijn. Niet in ruzie en afgunst. Ook daar denk ik dat we heel eerlijk in moeten zijn. Tot dat vaak nog wel het geval is. Hoeveel conflicten zijn er wel niet? Hoe vaak raken we elkaar juist kwijt? En is er wel sprake van ruzie en afgunst? Kunnen we elkaar soms niet meer onder ogen komen? Waar is dan die agape-liefde? Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus. Nou, de Heere Jezus Christus, wat we eigenlijk aan het begin al zeiden, hij staat voor liefde. Hoe meer de Heere Jezus, ja, mijn bekleding, mijn zichtbaar in mij mag worden naar anderen toe, hoe meer die liefde ook zijn werk mag doen. Persoonlijk ben ik de afgelopen tijd erg bij deze vorm van liefde bepaald. En het is best confronterend hoe vaak ik niet vanuit agape-liefde handel, maar vanuit meer een eigen gerichte liefde. Hoe vaak richt ik mij op een eigen belang, een eigen voorkeur. Dan wel geef ik liefde om liefde terug te ontvangen. Soms lijkt het heel wat dat je je richting een ander uitstrekt, maar eigenlijk verwacht je dat die ander toch ook jou daarin tegemoet komt en dat hij ook jou bijvoorbeeld liefde terug gaat geven. Zo kan het ook in de gemeente zijn, dat je eigenlijk komt om je eigen smaakje en datgene wat jij prettig en leuk vindt, dat moet naar voren komen. Maar ten eerste is onze opdracht als we naar de gemeente komen om te dienen en er voor de ander te zijn. En die vraag die wil ik gewoon ook neerleggen. Denk daar eens over na. Hoe vaak ben je gericht op jezelf? Zelf als het om liefde gaat. En wil je daarin veranderen? Want hoe kunnen we dat wellicht ook bestrijden dat we ons zo bezighouden met onszelf? We moeten gaan leren te leven in overeenstemming met onze positie. En daarom gaan we ook naar 2 Petrus 3. En laten we dat ook maar doen. En dan zal ik me met name richten op het 11e vers en nog een enkele verwijzing. Bij Petrus 3 vers 11 er staat, als deze dingen dus allemaal vergaan, eigenlijk in het voorafgaande gedeelte, wordt er al toegewerkt van de komst van de Heer Jezus. Als je eigenlijk ziet dat de tijden aan het veranderen zijn. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Dat is een zekerheid, dat gaat gebeuren. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn? Wat is de opdracht als dat gaat gebeuren? Hoe moeten wij ervoor staan in heilige levenswandel en in godsvrucht? Wat is die heilige levenswandel? Positioneel ziet God ons aan in Christus en dus als heilige. Maar voor de meeste christenen geldt dat onze positie niet overeenstemt met de praktijk van elke dag. Als God van zijn volk zegt dat ze een heilig volk zijn, betekent het twee dingen. God heeft scheiding gemaakt tussen hen en degene waar ze voordien bij hoorden. Hij heeft ze apart gezet met een bepaald doel, namelijk om hem te dienen. Dat was het doel wat God met een apart volk voor ogen had. Niet langer een leven gericht op ik. Galaten 2 vers 19b zegt het heel duidelijk. Opdat ik voor God zou leven. Dat is het doel van onze gewedengeboorte. Niet langer gericht zijn op onszelf. Niet langer jezelf centraal hebben te staan. Nee, God is het centrale middelpunt en het gaat om hem. Hij moet de eer ontvangen door ons leven heen. Vandaag de dag hebben veel mensen last van minderwaardigheid of van meerwaardigheid. En beide hebben hetzelfde probleem. Namelijk te veel bezig zijn met ik. Een gezonde kijk op eigen waarde, die ook stabiel blijft onder de omstandigheden, is geworteld in de persoon van de Heere Jezus Christus en in het kennen van Hem. In plaats van heel veel met jezelf bezig te zijn, is het beter, eigenlijk weer terug ook naar de preek van een aantal weken geleden, om met boven bezig te zijn. Zoek dan de dingen die boven zijn. Hou je bezig met wie Christus is. Leer Hem kennen. En vind je identiteit steeds meer in Hem. God heeft ze, om zo te zeggen, geheiligd van en geheiligd tot. Hij haalt ze uit de ene omgeving en zet ze in een compleet andere omgeving. Twee omgevingen die nooit samengaan. Ze zijn gescheiden als licht en duisternis. Dat lees je al in Genesis 1 vers 4, waar God licht en duisternis scheidt. Zo is ook, toen wij tot wedergeboorte kwamen, werden we overgezet van het rijk der duisternis naar, we werden overgeplaatst naar het rijk van het licht, van Jezus Christus. Dit gold in het Oude Testament voor zijn volk en geldt ook voor ons als gemeente van Jezus Christus. U moet voor mij heilig zijn, want ik, de Heere, ben heilig. Ik heb u van de volken afgezonderd om van mij te zijn. Dat staat in Leviticus 20, vers 26 en nog een andere tekst. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. 1 Petrus 2, vers 9. We zijn door God apart gezet. We zijn door Hem geheiligd. Dat is iets dat gebeurd is omdat God een doel met ons heeft. Maar tegelijkertijd moeten we ook in de praktijk van ons leven geheiligd worden. Dat is een voortgaand proces van heiliging. Een metamorfose, zoals beschreven wordt ook in Romeinen 12 vers 1 en 2. Het in de praktijk steeds meer voldoen aan Gods doel. En dat proces is natuurlijk ook weer Gods werk. God die ons verandert, zoals de Heer Jezus aan de Vader gevraagd heeft. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Johannes 17 vers 17. Maar tegelijkertijd is het onze verantwoordelijkheid. Wij moeten ons door dat woord van God laten onderwijzen en heiligen. Zelf beslissingen nemen om onszelf ook apart te zetten. Het belang van het woord, het kennen van het woord en in het woord te lezen. En zie je ook in vers 14, in 2 Petrus 3, als het ware ook nog een extra oproep. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En wat werkt dat dus uit als wij zo ons daarop richten? Dan werkt dat vrede uit, shalom, heil in de volle zin van het woord. Ook de volgende tekstplaatsen laten zien dat er een eigen verantwoordelijkheid is. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Hebreeën 12, vers 14. Maar zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. 1 Petrus 1, vers 15. In 1 Petrus 2, vers 11 wordt ook de wandel genoemd als een voorbeeld voor de heidenen. Dat zou ook een aansporing voor ons kunnen zijn. Ook in het gebed kwam daar naar voren. De mate waarin in ons Christus zichtbaar zal worden. De mate waarin onze huwelijken Christus zichtbaar wordt. Of in onze gezinnen. Dat zal een getuigenis zijn naar de omgeving. En dat zal opgemerkt worden. Een betere vorm van evangelisatie is er niet. Als onze huwelijken weerspiegelen wie de Heer Jezus is ten aanzien van de gemeente. Laten we ons daar bewust van zijn. Petrus roept ook op tot godsvrucht. Wat is dat? Godsvrucht is een innige vroomheid of goede verering. Is God als God vereren en hem de plek geven die hem toekomt. God als God verheerlijken en hem danken. Hij is de schepper, plaatser en beschikker van alles. Geef hem die positie. Godsvrucht heeft dus te maken met een juist beeld van God. En daarom is het belangrijk dat wij uit de schrift leren wie hij is. Godsvrucht begint dus altijd van binnenuit. In het denken en met kennis van hoe de dingen zijn. Dat vereist wederom het juiste onderwijs. Namelijk gezonde woorden vanuit de schrift. Dat gaat uitwerken naar buiten en zichtbaar worden in ons gedrag. Oefen jezelf in de godsvrucht is een opdracht die Paulus geeft aan Timotheus. Godsvrucht blijkt dus iets te zijn wat je niet vanzelf krijgt. Soms lijken we wel eens te denken dat als de Heilige Geest maar in je woont, dat dan de godsvrucht vanzelf wel komt. Genade is genade, hoor je dan. En daar kun je zelf niets aan doen. Ja, genade is wel genade, maar dat maakt geen passieve gelovigen van ons. Maar dat maakt van ons gelovigen die godvruchtig willen zijn. En wat dat uitwerkt, lezen we in de vrucht van de geest. Laten we Galaten 5 vers 22 opslaan. Heel bekend vers, en daar staat het volgende. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is de vrucht van de geest, negenvoudig. Maar wat staat vooraan bij de vrucht van de geest? Liefde. Zo zijn we weer bij het begin. Want het is niet voor niets dat Paulus de liefde noemt als eerste vrucht van de geest. Zeggen zeker ook een aantal Bijbelcommentaren. Daar begint het mee. Dat is de basis voor alles. De liefde is het samenvattende kenmerk. Of je kunt het zo lezen. De vrucht van de geest is liefde. En daarop volgend werkt dat uit. Blijdschap, vrede enzovoort. Dat blijkt ook wel als je 1 Korinthe 13 ernaast legt. Daar staat bijvoorbeeld, de liefde is geduldig en vol goedheid. Geduld en goedheid staan in het rijtje vruchten in de vrucht van de geest, dat Paulus noemt. Als afsluiting ga ik zo nog een paar voorbeelden noemen. Maar zoals we konden zien, Paulus en Petrus hebben een heel nadrukkelijke oproep als we het einde zien naderen. Dan kan je denken, en wat zou een Johannes dan zeggen? Nou, Johannes, als je 1 Johannes 1 staat heel veel over de liefde. Ik zou het als haast als huiswerk mee willen geven. Als je je nog verder wil verdiepen in wat liefde inhoudt, ga 1 Johannes 1 lezen. Maar wat Johannes daarin ook heel nadrukkelijk op ons opdraagt, juist richting dat einde om in hem te zijn. Maar wat ik zei, nog een paar voorbeelden om het wellicht ook nog te verduidelijken. Nou, binnen ons gezin, hoe Annelien en ik bij elkaar zijn gekomen. Annelien zat op het conservatorium en ik zat heel erg in de voetbalwereld. Mijn voorbeelden zijn vaak dus ofwel soms uit de muziekwereld of een beetje uit de sportwereld. Daar heb ik veel associatie mee. Dit keer is het een voorbeeld vanuit de muziekwereld, een orkest. En met name werd ik bepaald door een krantartikel over een orkest wat in coronatijd niet kon samenspelen. Waarin iedereen eigenlijk maar naar huis ging. Met zijn muziekinstrument onder de arm en thuis kwam te zitten. En omdat ze ook eigenlijk wisten dat ze al een hele tijd niet meer samen konden komen om muziek te maken, ja, werd het oefenen thuis, dat werd ook een beetje op de... De instrumenten werden een beetje weggelegd. Eerst maar eens even een periode niet zoveel doen. En zeker de blazers, als de blazers niet bijhouden dat ze... met het spelen op een muziekinstrument, dan heb ik me laten vertellen, dan worden je lippen minder krachtig en die moeten als het ware getraind zijn om dat hele muziekstuk van begin tot het einde te spelen. Dat vergt dus training. Ze moeten daar ook thuis eigenlijk tijd aan besteden om er naartoe te kunnen werken, om weer samen te komen als orkest en dan ook als orkest te spelen. Nou, zo geldt het ook bijvoorbeeld voor de violisten. Violisten die enkel en alleen zo'n viool, dat is soms maar een beetje een ielig geluid. En soms, we hebben er thuis één in huis gehad, soms denk je, wat gebeurt daar? Soms was het ook heel mooi op Pieter, ik zie hem oprichten. Maar een viool kan best wel een heel scherp geluid voortbrengen. En toch in een orkest kan het soms tot iets heel moois komen. Na corona, toen een beetje de corona in de eerste golf afzakte, mochten ze soms weer samenspelen, maar op 1,5 meter uit elkaar. En violisten vinden het helemaal niet fijn. Violisten in een orkest zitten liefst zo dicht mogelijk op elkaar, zodat je goed kan horen wat de ander doet en zodat het aaneengesloten wordt op elkaar. En in coronatijd was dat niet mogelijk. Dan kwamen we bij elkaar en met een kleine afvaardiging en werd je daar eigenlijk neergezet. En ja, je hoorde het niet precies. Ik denk dat dat ook een voorbeeld is voor de gemeente. Zoals wij ook in coronatijd uit elkaar geplaatst zijn. Soms, we hebben zelfs even gehad dat we hier maar met 15 man zaten. Nou, langzamerhand kwam dat weer op gang. Maar wel 1,5 meter uit elkaar. Geen handen schudden, geen hugs en al dat soort dingen. Dat is allemaal weggevallen. En we moeten niet denken dat dat niks met ons gedaan heeft. We moeten misschien ook wel weer opnieuw onze conditie opdoen om wel degelijk wel samen te leven. Om wel degelijk wel agape-liefde aan elkaar te geven. Om dicht op elkaar gesloten te zijn. Zodat ik precies weet wat er bij die ander leeft. En zodat ik hem daarbij kan helpen om als het ware, tot het muziekstuk van de gemeente, weer een mooie uitvoering zal zijn. Iets daarvan zag ik al in het Pinksterweekend. Ik heb zo genoten van die wandeling van de man en ook van al die andere wandelingen waar ik foto's voorbij zag van komen. Of ik kwam mensen weer thuis. We hadden het voordeel dat eigenlijk ons gezin is bij elke wandeling aanwezig geweest. Annelien op de vrijdagavond, ik op de zaterdagochtend, toen 's middags Christian bij de kinderen en 's avonds Pieter, Rijn en Michiel nog weer bij de tieners. En daarin kreeg je het dus allemaal mee. En ik heb ervan genoten. Ik genoot van die zaterdagochtend toen we met de mannen daar verschenen in die regen. En dan zie je hoe verschillend we ook zijn. Sommigen, wow, want het regent. Nou, die dacht ik moet nog een pak aankopen. Een regenpak bij de HEMA. Want stel je voor, ik word nat vandaag. Nou, anderen die komen met hoeden aan en die hebben zich goed voorbereid, zodat het niet in de bril en weet ik het allemaal wat. Weer anderen zie je een beetje op gelakte schoentjes komen. Dan denk je, jongens, we moeten toch echt door de blubber heen. En zo zie je hoe verschillend we zijn. En zo zijn we aan elkaar gegeven en kunnen we van elkaar leren. En ik denk dat met name kunnen we leren in agape-liefde. Want soms is het ook vrij lastig om juist met die verschillen om te kunnen gaan en die liefde voor elkaar te hebben. En toch, in het Pinksterweekend zag ik dat er verlangen wel was. En dat we daar eigenlijk alle naar snakken om wel zo dicht aaneengesloten op elkaar te zijn. Nou, dat is iets waar ik hoop dat we ook in mogen groeien. En persoonlijk ben ik veel met deze boodschappen bezig geweest. En het gaat me echt aan het hart. Afgelopen jaren hebben wij als gezin heel veel verdrietige momenten ook meegemaakt. Ook juist in de christelijke wereld. Waar de liefde zo niet aanwezig was. Ook bij mezelf ben ik daarmee geconfronteerd. Tot ik ook niet altijd die liefde had die zo nadrukkelijk vandaag beschreven is. Maar mijn God is goed en Hij is liefde. En daarom wil ik deze boodschap ook met klem, deze oproep met u delen. En ik besef mij, ik ben beperkt. Dat wat in mij leeft, dat kan ik niet 1, 2, 3 overbrengen. En de Heer gaat ook met een ieder zijn eigen weg. Wat ik wel kan doen, dat is u liefhebben. En groeien in liefhebben. Dat is mijn verlangen. En dat komt ook zo naar voren in het lied dat we zo gaan zingen. Als overgang tussen de prediking en het avondmaal, waarin elementen terugkomen waar we vanochtend stil bij mochten staan. In het lied staat het volgende. U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Wij brengen uw lof, geven u alle eer, eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit. Waar Jezus woont, voelt de liefde zich thuis. Jaag naar de liefde, de vrucht van de geest, die alles gelooft en verdraagt. En zo verder. Amen.